Toen ik vanmorgen opstond, was het voor mij een doodgewone zondagmorgen. Morgen, zoals een ander morgen, met die verschil dat ik moest spreken. Dus wat gebeurt er als ik moest spreken? Wel, ik sta op en eerst repeteer ik nog eens de preek. Dan eet ik een hapje en dan maak ik me klaar en samen met mevrouw gaan we naar de dienst, de zondagmorgen. Maar stel je nu een keer voor dat er iets gebeurd was terwijl ik mijn preek aan het repeteren was. Namelijk dat ik het op mijn hart kreeg om naar hier te komen met de juk in mijn nek. En dat ik hier nu vooraan zou staan spreken met zo'n houten draagwerktuig op mijn schouder. Stel je eens voor. Wat zouden jullie van mij niet allemaal moeten denken? Ik ben er zeker van dat er sommigen van jullie zullen zeggen, ja, onze broer Luc is eindelijk zot gekomen. Je zit veel te veel met zijn neus in de Bijbel, moet onmiddellijk bellen naar de spoed en hem binnenpoen in de psychiatrie. Ik denk dat dat de normaalste reactie zou zijn. Niet waar? Hij heeft zijn verstand verloren. Ja. Wie staat er nu te spreken met een juk in zijn nek? Ja. We kunnen er natuurlijk wel aan lachen. Maar zo was er wel degelijk een man in het Oude Testament die dat werkelijk heeft moeten doen. Ik denk dat sommigen van jullie hem wel kennen. Een zekere man die Jeremia noemde, een profeet. En het gaat niet over Jeremia vandaag, dus je moet er niet naartoe gaan. Dus voor Jeremia was dat wel bittere ernst, want in Jeremia 27 lezen we dat hij van God houten jukken moest maken en hij moest die in zijn nek leggen en zo moest hij rondlopen, moest hij in de straten van de steden van Juda gaan spreken en in de tempel spreken met een houten juk in zijn nek. Dus Jeremia moest hij letterlijk doen. En Jeremia, weten we wel, is niet de enigste die van de Heer zo'n vreemde handelingen moest doen. Er zijn nog profeten, het is algemeen gekend dat bepaalde profeten de vreemdste dingen deden, de raarste dingen deden. Het is daarom ook niet voor niets dat het volk van God heel dikwijls door de geschiedenis, dat het volk van God de profeten als buitenbeentjes bestempelde. Ja, in bepaalde passages lezen we zelf dat het volk van God de profeten van God als waanzinnigen en hekken bestempelt. Ik geef een voorbeeld, misschien kennen jullie dat verhaal. Een van de leerlingprofeten van Elisa. Die moest op een gegeven moment door God, door Elisa, naar een legergeneraal gaan. Het leger van Israël, het Noordelijke Rijk. En hij moest daar deze legergeneraal Jehu zalven. En toen hij daar aankwam, zalfde hij Jehu. En is hij onmiddellijk, gaat hij onmiddellijk weer vandoor. En wat gebeurt er? De manschappen van Jehu komen naar Jehu en zeggen, wat moest die hek van jou? Dus, zijn manschappen bescholden een gezalfde profeet van God als een hek. Nog een voorbeeld. In Hosea 9:7b lezen we wat dat God zegt, wat dat het volk denkt over de gezalfde profeten. En dit zegt God, jullie zeggen, die profeet is gek, die ziener heeft zijn verstand verloren. Dus het is zeker niet ongewoon dat profeten van God dikwijls als excentriekelingen beschouwd worden of rare quibussen, omwille van vreemd gedrag. Ik geef nog een voorbeeld. Ezekiel, wat moest hij doen? Hij moest 390 dagen op zijn rechterzijde liggen. Wat voor een rare handeling is dat? En nadat hij dat gedaan had, moest hij nog een keer 40 dagen op zijn linkerzijde liggen. Dat zijn toch rare dingen om te doen? Of wat dacht je van? Jesaja. Hij moest 3 jaar lang, halfnaakt, zich vertonen onder het volk. In zijn onderbroek, zeg maar. 3 jaar lang moest hij zo spreken. Ja, dat zijn toch wel zeer rare handelingen. En ik denk niet hier bij ons in Nieuwpoort dat er kandidaten zullen zijn om hier deze morgen in een onderbroek te staan spreken. Ik denk het niet. Jos zal daar zeker geen hoesting voor nemen, of David. En Christoffer zeker zo ook niet. Het zijn toch allemaal rare handelingen. En deze morgen, broers en zussen, zou ik hier met jullie naar een profeet willen gaan, die ook iets heel raars moest doen van God. En jullie kennen hem waarschijnlijk wel, profeet Hosea. Hij moest iets heel vreemds doen van God. Dus Hosea is een van de 12 profeten en we kunnen hem vinden, het 12e laatste boek van het Oude Testament. Ongeveer pagina 1235. 1235 in de NBV. Dus het 12e laatste boek van het Oude Testament. De profeet Hosea. Het is één van de kleine profeten. Niet omdat het klein is, maar omdat het een klein boekje is. Hosea. Het is natuurlijk goed, vooraleer ik begin te lezen, om toch een korte achtergrondschets te geven. En na het eerste vers te lezen zal ik een korte geschiedenis geven, dat we goed mee zijn om de boodschap van het boek te begrijpen. In vers 1 lezen we, als iedereen in vers 1 is, dan lezen we, ik lees voor uit de NBV. Dit zijn de woorden die de Heer richtte tot Hosea, de zoon van Beeri. Toen Uzia, Jotam, Achas en Hiskia en Juda regeerden. Tot daar. Wat lezen we hier? We lezen hier dat Hosea's bediening, en dat is hier de tijd van Hosea's bediening, en die overspande al deze koningen. Dus we lezen daar dat koning Uzia, koning Jotam, koning Achas en Hiskia en Juda regeerden. Dat zijn opeenvolgende koningen. Dus eerst Uzia, toen hij stierf, volgt zijn zoon Jotam hem op. Hij stierf, volgt Achas hem op. En dan uiteindelijk Hiskia. Dat is een periode van 50 jaar. En hier zien we dat dus Hosea profiteerde gedurende deze periode. Dat is een hele lange bediening. Misschien wel 50 jaar zelfs. Dat in het zuidelijke rijk. Het rijk van Juda. Maar Hosea profiteerde niet alleen het rijk van Juda. Hij profiteerde ook in het rijk van Israël, in het noordelijke rijk, in de 10 stammen. Hosea was waarschijnlijk wel een van de laatste, zo niet de laatste profeet, voor de Assyrische ballingschap. Dus voordat de 10 stammen in ballingschap zouden gezonden worden, was Hosea aan het profeteren. Hij was waarschijnlijk wel de laatste profeet. En in het noordelijke rijk, lezen we verder in vers 1b, was koning Jerobeam de tweede aan de macht. Dan lezen we vers 1b, in de dagen van Jerobeam, dat moet Jerobeam de tweede zijn, de zoon van Joas, de koning van Israël. En daar vooral, broers en zussen, heeft de profeet Hosea zijn bediening. In de tijd van koning Jerobeam de tweede, want er is nog een koning Jerobeam de eerste. Je kent hem wel, dat is die koning die daar de eerste koning was toen het rijk zich splitste onder Rechabeam. Weet je nog? Rechabeam, het rijk splitste. En? En de 10 stammen en de 2 stammen. En wie was de koning van de 10 stammen? Jerobeam de eerste. Ja? Dat ligt in het verleden. Het gaat niet over Jerobeam de eerste, maar over Jerobeam de tweede. Ik wil toch ook nog een keer meegeven dat het niet zo goed ging met het noordelijke rijk. Het zuidelijke rijk was er altijd één familie. Zat er één dynastie op de troon. Dat was de dynastie van David. Dan had je zijn zoon Salomo. De zoon Rechabeam enzovoort. Het was altijd een nakomeling van David. Eén familie regeerde er in het zuiden. Maar in het noordelijke rijk was dat niet zo. Daar in totaal regeerden er 9 verschillende families. Ik wil dat ook nog wel een keer meegeven. Op een gegeven moment komt er familie aan de macht. Wordt de familie uitgeroeid, volledig uitgeroeid. Bijvoorbeeld Aga bijvoorbeeld. En dan komt er een andere familie aan de macht. 9 verschillende dynastieën. Dat was niet in het zuidelijke rijk zo. Ik wil dat toch even meegeven. Want het zal wel goed zijn dat we dat weten. Om het verhaal beter te begrijpen. In die dagen, dus, richtte God zich tot de profeet Hosea. En hier zitten we nu ongeveer een 50-tal jaar voor de Assyrische ballingschap. Oké? En wat doet God hier? Hij heeft een zeer ongewone opdracht aan een van zijn profeten Hosea, lezen we in vers 2. Wat moet hij doen? Hij moet een prostituee trouwen. Lees maar een keer. Zo begon de Heer te spreken tegen Hosea. De Heer zei tegen hem: neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen. Hosea was hier toen nog een jongeling, begin van zijn bediening, ergens waarschijnlijk al vooral in de 20. En Hosea, mag je zeker weten dat hij plannen had voor zijn leven. Je weet wel dat dat gaat als jonge man bent. In de streek waar je woont, was hij alvast wel verliefd op een meisje. Had hij waarschijnlijk wel een jeugdliefde in zijn buurt. En dan was hij van plan om met dat meisje te trouwen. En een gezinnetje te stichten. Je weet wel dat dat gaat. Je bent jong en je wilt wat. Maar, God had natuurlijk andere plannen met Hosea. Hosea zegt dat hij niet mag trouwen met het meisje van zijn dromen. Met zijn jeugdliefde. Weet je wat dat hij moet trouwen? Met een vrouw die gekend stond in de streek als een hoer. Neem voor u een vrouw van de hoererijen, zegt God tegen hem. Goed, laten we dat even vertalen naar onze tijd. Oké? Je bent een jonge man. Je zoekt een meisje. Je gelooft in God. Hij wil een zinnetje stijgen. Wat zegt God tegen je? God komt roet in het eten gooien. Wat zegt hij tegen jou? Ik wil hem dat je naar de Rosse buurt gaat van Oostende. Dat je daar van achter het raam een prostituee gaat halen. Dat je je liefde verklaart aan haar. Dat je gaat trouwen met haar. En dat je kinderen krijgt met haar. Moeten ze met een vrouw trouwen die al vier mannen heeft gehad. Oké? Wie van ons, van onze jongelingen, zou daar kandidaat voor zijn? Ja, we schieten daarvan, zelfs in onze dagen. Hoeveel groter, broers en zussen, moest de morele shock niet zijn voor de Joodse gemeenschap, zeer conservatieve Joodse gemeenschap, en voor een diepgelovig man zoals Hosea zelf. Je moet weten dat in de tijd van Hosea, dat de meisjes, voordat ze trouwden, nog maar geen één man geslapen hadden, ze waren allemaal maagd. Ja? Oké? En deze man, zelfs de priesters, er was een wet in Leviticus, die zei dat de priester niet met een hoer mocht trouwen. Dat was verboden. En Hosea moet dat hier wel doen. Trouwen met een hoer was dus een familieschandaal. Oké? Je ziet de moeder al en de vader al meteen protesteren. Wat dat Hosea gaat doen. Hosea, in godsnaam, waar ben je mee bezig, man? Waarom trouw jij, zo'n rechtvaardige man, met een hoer? Je zult ons aanzien, van onze familie besmeuren. Stel je voor. Niemand begreep wat Hosea bezielde. Zijn familie en zijn vrienden waren totaal verbogen en ontzet. Of stel je eens voor dat een van onze kinderen, tijdens de avond te stappen, ergens in een dancing of in een café, prostituee leert kennen. Dat hij verliefd is geworden op haar, en dat hij naar zijn vader komt, en zegt dat hij binnen 3 maanden wil trouwen met haar. Ja, ik denk dat zijn vader onmiddellijk in 2 seconden tijd 20.000 grijze haren erbij kreeg. Niet waar? Ja, stel je voor dat dat gebeurt in ons midden. Maar Hosea was natuurlijk vastberaden. Niemand zou Hosea op andere gedachten brengen. Niemand. Want God legde het wel degelijk op zijn hart. En waarom? Wel, de Heere had er een doel mee. De Heere had een doel voor ogen met het huwelijk van Hosea. Het is niet voor niets dat hij met een prostituee betrouwde. Dat is niet om hem een leven van ellende te geven. Er zat een reden achter. En de reden lezen we in vers 2b. Wat God zegt, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen, want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heere af. Dat was de reden. Want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heere af. Zie iedereen? Daarom moest Hosea trouwen met de hoer. Met de prostituee. Het volk had zich afgewend. Met andere woorden, het volk gedroeg zich als een prostituee. En in die dagen moest je zeker niet ver gaan om daar bewijzen van te zien. Noordelijk Rijk, over Hans het Rijk, stonden de afgoontempels. Met de bijbehorende tempelhoeren. Dan had je ook nog de altaren met de bijbehorende straatprostituees. Dat was gewoon schering en inslag. Ik wil je eens tonen. Laat ons een keer naar Hosea 4 gaan. Hosea 4. God klaagt het volk aan voor haar onzedelijk gedrag, voor haar hoererij en voor haar afgoderij. Hosea 4, vers 12 en 13. En hier is het God zelf die aan het woord is. Wat zegt hij daar? Vers 12. Mijn volk raadpleegt een stuk hout. Uit stokjes lezen ze de toekomst af. Ze zijn bezeten van ontucht, onzedelijk gedrag, en keren zich af van hun God. Ze brengen offers op de bergtoppen en branden wierook op de heuvels en onder eik, populier en terebint, want in hun schaduw is het aangenaam. Dus her en der overhands het noordelijke rijk vinden we altaren opgetrokken en godenbeelden. Blader maar eens vier hoofdstukken door naar Hosea 8. Hosea hoofdstuk 8. Dan lezen we in vers 4b. God is nog altijd aan het woord hier. Vers 4b. Van hun zilver en hout hebben ze godenbeelden gemaakt. En vers 6. Dat kalf komt uit Israël. Het is gemaakt door een ambachtsman. Een god is het niet. Afgoderij alom. En dan in hoofdstuk 12. Hosea hoofdstuk 12. Vers 12. Nog één versje. Was Gilead al misdadig? Efraïm is dus een andere naam voor het noordelijke rijk. Efraïm is nog dieper gevallen. Al die stierenoffers en Gilgal. En al die altaren als steenhopen aan de rand van een geploegde akker. Zie je dat? De altaren bevonden zich aan de randen van geploegde akkers. Zie je dat? Overal was er afgoderij. Hans het noordelijke rijk was doordrongen van afgoderij en hoerderij. En God, de echtgenoot, klaagt zijn volk, de echtgenote, aan voor hoerderij en ontucht. En natuurlijk had God zich nu voor de zoveelste keer zich richten tot het volk, want hij wil het volk opnieuw bij hem hebben. En hij doet dat door het leven en de bediening van de profeet om dat duidelijk te maken. En daarom moest Hosea trouwen met een hoer. Dat was de reden. Ik weet niet wat jullie daarvan denken, maar persoonlijk geloof ik dat de vrouw waarmee Hosea moest trouwen, Homer, dat ze oftewel een tempelhoer was, oftewel een straatprostituee. Het zou één van beide geweest zijn. Sommige uitleggers zeggen dat ze nog maagd was toen Hosea met haar trouwde. En dat ze tijdens die eerste jaar van haar huwelijk trouw bleef aan haar man, maar dat ze hem later bedroog. Sommige uitleggers zijn daarvan overtuigd. Andere uitleggers zeggen, waar ook ik van overtuigd ben, dat Homer reeds een prostituee was. Ik denk dat we het zo mogen zien, want Homer is een beeld van het volk van God. En als je ziet hoe God zich in het begin ontfermde over Gods volk, dan waren ze God ontrouw. Want, ik wil u dat gewoon een keer voorlezen, Joshua zegt hoe ontrouw ze waren. Zelfs in Egypte horeerde het volk al. Ik lees u voor wat dat Joshua zegt. Doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte. Dus het volk van God horeerde reeds voordat God zich ontfermde, voordat God huwde met het volk van God. Ja? En daarom geloof ik dat Gomer, die een beeld is van Gods volk, prostituee is. Sommigen denken daar anders over. Het is mijn persoonlijke overtuiging. Het volk van God was reeds overspelig toen God haar ten huwelijk vraagt. En zo is het voor mij ook met Gomer. Oké? En dan lezen we in vers 3 dat Hosea doet wat God van hem vraagt. Zonder ook maar de minste tegenwerping neemt Hosea de prostituee Gomer tot vrouw. Vers 3. Daarop trouwde Hosea met Gomer, de dochter van Diblaim. Ja, Hosea zal waarschijnlijk wel een paar nachten wakker gelegen hebben daarvan. Ik kan me dat wel voorstellen, dat hij zich afvraagt. In vredesnaam, heren, waarom moet ik dat doen? Dat is iets zeer moeilijks dat je van mij vraagt. Maar uiteindelijk doet Hosea het. Dus wat doet hij? Hij barst zijn eigen huwelijksplannen op. Zijn jeugdliefde. Hij vergeet haar. En hij kiest om de wil van God te doen. Hij kiest voor de vrouw die God hem had gezegd dat hij moest trouwen. En dat, broers en zussen, zegt heel veel over Hosea. Heel veel zegt dat over Hosea. Deze man beschouwde zijn leven niet meer als het zijne. Hij legde Hans zijn toekomst, zelfs zijn familieleven, want hij wilde een familieleven, hij wilde een gezin, hij legde dat allemaal op Gods altaar. In feite zei hij het volgende, hij zei, Heere, doe met mij wat u behaagt, zelfs al wordt mijn reputatie erdoor besmeurd, toch geef ik mijn leven aan u. En zijn reputatie was besmeurd, hè? Maar toch doet hij het, hij doet de wil van God. Dus hij legt zijn eigen toekomstplan aan de kant en hij kiest om de wel te doen van God. Niet in staande het hem volledig zal zijn reputatie besmeuren. Zie dat? Dat waren, ja, dat was een man naar Gods hart in die dagen. U wil geschieden voor mijn leven, wat het ook mag zijn. En zo trouwt dus Hosea met Gomer en sticht hij een gezinnetje. Hij sticht een gezinnetje. En ik denk wel dat het in het begin van het huwelijk, ja, zoals meestal in het begin van huwelijken, dat het wel goed ging. Hè? Ik geloof dat Hosea Gomer begon lief te krijgen. Dat het goed ging in het begin van het huwelijk. Ja. Het is meestal zo, hè? Als je nog pas getrouwd bent, het is allemaal nieuw. Hè? Je ziet je vrouwtje zo graag. Maar een keer dat je elkaar begint te leren kennen, begint de wrijving, zo je weet dat al. En hij had haar lief, die eerste paar jaren. En ze waren waarschijnlijk wel een gelukkig stel. En ze kregen een kindje, in vers 3b. Lezen we, zij werd zwanger en baarde hem een zoon. Let op het woordje, hem. Heb je het gelezen? Ze baarde hem een zoon. Oké? Okay? Het is van Hosea, dat kind. Goed, want het geluk van Hosea duurt niet lang, hè. De dag komt Hosea thuis. He, komt thuis en hij hoort geruchten. Hij hoort geruchten dat zijn vrouw met een ander zit. Homer, zijn vrouwtje, heeft iemand leren kennen toen Hosea weg was. Of waarschijnlijk bijbelstudie ergens anders. He, of alleen naar een andere conferentie gaan spreken of zo. En hij komt thuis en hij hoort geruchten dat zijn vrouwtje hem bedriegt met een andere man. En we hebben gelezen, ik heb dat speciaal herhaald. Het eerste kind, in vers 3b, was wel van Hosea. Ze baarde hem een zoon, maar het tweede kind was niet meer van Hosea. En deze keer in vers 6. Daar staat dat woordje hem niet meer. In vers 6 lezen we dat ze een dochter baarde. Punt. Staat dat niet dat ze hem een dochter baarde. Dat ze een dochter baarde. En vers 8 precies hetzelfde bij haar derde kindje. Dat ze... opnieuw niet hem een dochter baarde of een zoon. Dus het tweede en het derde kindje komen voort uit goederij. En we mogen dat niet van verschieten, maar dat was wat God ook beloofd had aan Hosea. Lees maar nog een keer vers 2b. God zei het heel duidelijk: neem voor u een vrouw van de goederijen en kinderen van de goederijen. Kinderen, meervoud. Eentje was er van Hosea, de andere twee kwamen voort uit goederijen. Dus die andere twee waren niet van hem. Van een andere man. Of misschien wel twee mannen. Wie weet. De schomer bedroog haar man. Ja, moet waarschijnlijk wel een heel moeilijk huwelijk geweest zijn. Want op een dag komt Hosea weer thuis. Weer van een conferentie. En ditmaal is Homer niks nergens te vinden. Het enige wat hij vindt is een briefje op tafel. Van zijn vrouwtje. Het is ondertekend door Homer zelf. En ik zie het al voor me dat erop staat. Hosea, ik ben niet meer gelukkig met jou. Ik heb een man gevonden bij wie ik me wel goed voel. Kom me niet zoeken, het houdt je goed, Homer. En Homer verlaat hem voor een ander. Trieste verhaal. Maar door God moest Hosea dit ondergaan. En Hosea was er het hart van in. Je kan het zelf al zien voor je. Hij was er het hart van in. Maar zo had God het geweld voor hem. Want God was aan het werk in het leven van Hosea. En God had een hele specifieke opdracht. God zorgde er namelijk voor dat Hosea doorheen deze toch zeer pijnlijke, bittere persoonlijke ervaring zou weten wat het is om je vrouw door ontrouw te verliezen. Hosea had aan de lijve ondervonden wat het betekent dat je vrouw ontrouw wordt. Voortaan, als Hosea nu zou gaan spreken, zou er een nieuwe noot in zijn prediking komen. Hosea sprak nog wel dat God zijn volk ging oordelen en in ballingschap ging zenden naar Assyrië. Maar nu zei hij dit met tranen in zijn ogen, want hij wist wat het was om een gebroken hart te hebben. Hij had liefde voor zijn vrouw, maar zijn vrouw keerde geen liefde terug. Zijn hart was er van doorgebroken. Want dat was precies wat Gods volk deed met God zelf. Homer stelde Gods volk voor en Hosea stelde God voor. En Homer had Hosea's hart gebroken. En Hosea zal nooit meer dezelfde man zijn. En zijn volksgenoten zagen het aan hem. Zijn volksgenoten waren er getuigen van. Welke verschrikkelijke daden. Hoe zijn vrouw zo, ja, op een schandelijke manier omging met Hosea. De volksgenoten waren er getuigen van. Het was een tragisch huwelijk. Maar het was een voorstelling van het huwelijk van God. Een volk dat haar God, dat haar man vergeten was, niet in standen dat God het zo had gezegend, niet in standen dat God het had bevrijd uit Egypte, geleid door de woestijn, gebracht in een beloofde land, het land van melk en honing, en uiteindelijk vergeet God dat volk, vergeet dat volk God. Zie je dat? En dat was de boodschap, broers en zussen, die God aan zijn volk wilde laten zien, doorheen de bediening van Hosea. Niet alleen doorheen wat hij sprak, maar doorheen zijn leven. Versta je het? Zie je dat? Doorheen zijn leven. Een gebroken huwelijk. Het gebroken huwelijk van Hosea was een beeld van het gebroken huwelijk van God. Maar het huwelijk van Hosea was tijdelijk gebroken. Er zal herstel komen. Het zal slechts tijdelijk zijn. Want Gomers relatie met haar nieuwe vlam, dat was van korte duur. Want na een paar jaar verlaat ze haar nieuwe vlam. Waarschijnlijk wel weer voor een andere man. En zo verzei ze de ene vent naar de andere vent. En uiteindelijk was ze dus nog erger aan toe dan voordien. Nu heeft ze volledig het familieleven op. Ze heeft het gehad met mannen. Ze wil geen... ze heeft het gewoon gehad met de mannen. En ze heeft het familieleven op. En ze doet wat ze altijd heeft gedaan. Ze begint weer te werken als straatprostituee. Of als tempelhoer. Een van de twee. Spreekwoord zegt inderdaad, eens een hoer, altijd een hoer. Weet je dat? Maar God natuurlijk was nog niet klaar met Gomer. Want, had ik in hoofdstuk 3. Dan lezen we dat Hosea opnieuw instructies krijgt van God. Hosea moet weer al naar Gomer gaan. Hij moet daar weer al uit het milieu gaan redden. Laten we eens lezen vanaf vers 1. Hoofdstuk 3 vers 1, de Heer zei tegen mij, heb nogmaals een vrouw lief, een vrouw die ondanks de liefde van haar man, toch overspelen is. Oké. De naam van de vrouw wordt niet vermeld, maar we mogen gerust aannemen dat het weer om Gomer gaat. Ja? Indien het een andere vrouw zou zijn, dan zou de gelijkenis met Gods volk afbreken, het zou niet meer kloppen, want God had de Israëlieten lief. En niet een ander volk. De Israëlieten hebben God verlaten en God heeft zich opnieuw ontfermd, keer op keer opnieuw ontfermd over de Israëlieten. Dus het is geen andere vrouw, het is opnieuw Gomer. Gomer moet opnieuw verlost worden door Hosea. En in vers 2 koopt Hosea haar terug. Vers 2, hij kocht zo'n vrouw voor de prijs van 15 shekel zilver en anderhalve ezelslast herst. Nu, je moet rekenen, 15 shekel zilver, dat is de helft van de prijs van een slaaf. Dat zegt veel over de fysische toestand van Gomer zelf. Gomer was er erg aan toe. Ze was aan zeer lager wal geraakt. Ja, zo houdt dat in het leven. Als je de ene na de andere verkeerde keuze maakt, en vluchtige relaties hebt, en opnieuw begint te leven als een straatprostituee, ja, dat heeft haar niet veel goed gedaan, hè. Dat heeft daar niet veel goed gedaan. En zij is echt aan lager wal gerocht. En dan in een of andere stad, op een of andere slavenmarkt, wordt Gomer gewoonweg openbaar verkocht als slaaf. En de prijs, heb ik al gezegd, is 15 shekel. De normale prijs van een slaaf is 30 shekel zilver. Dus ze wordt verkocht voor de helft van de prijs. Maar wat gebeurt er? Plotseling, ze staat daar dus, ten toon, en plotseling ziet ze haar ex-man, Hosea, in het publiek staan. En Hosea maakt een bod voor haar. En ze ziet het. Ze herkent hem. En ze verschiet ervan. Hij maakt een bod op haar. Iemand biedt 5 shekel. En wat doet Hosea? Ik bied er 7, zegt hij. Iemand biedt 9 shekel. Ik bied er 11. Iemand biedt 13 shekel. Hosea zegt, ik bied er 15. En de mensen zagen dat hij vastberaden was om Gomer terug te kopen. Mensen zagen, het is geen avance. Hosea had die vrouw kopen. Maar het was vooral Gomer die zag. En het was vooral voor Gomer dat het opviel. Want Gomer, broers en zussen, is totaal verrast als ze ziet dat haar ex-man haar nog altijd wil terugnemen. Waarom zou hij mij willen terugnemen, al hetgeen dat ik hem heb aangedaan? Dus zie dat, broers en zussen, uiteindelijk bezwijkt haar hart, het hart van Gomer, als ze ziet hoe Hosea, koste wat kost, zijn vrouw terug wilt. Haar hart bezwijkt. En dat is het kantelmoment in het leven van Homer. Dat is het kantelmoment. Dit keer is het voor Homer menens. Ze heeft gezien dat deze man recht lief heeft. En dit keer verandert ze haar leven. Dit keer zal ze een waardige vrouw zijn. Dit keer zal ze Hosea gehoorzamen. En zal ze nog lang samenleven. En zal ze respect gaan voor haar man en voor haar kinderen. Wat is Gods boodschap voor ons, broers en zussen, doorheen het boek? Wel, menselijk gezien hield Hosea's liefde voor Homer geen enkele steek. Dat hield geen steek. De mensen die Hosea bezig staan, zeiden waarschijnlijk wel, dat is de dwaaste man van de stad. Dat hij die vrouw, die na alles wat die vrouw hem had aangedaan, dat hij haar zomaar terugnam. Dat is de dwaaste man van het dorp. En een normale reactie van een man die zo behandeld wordt, wat zou dat zijn? Dat zou erin zijn van woede en van verbittering. En de vechtscheiding zou volgen, onmiddellijk. Scheiding wordt aangevraagd. Moet er niets meer van je, van zo'n vrouw. Maar Hosea niet. Hosea heeft zijn vrouw nog altijd lief. Kan je dat begrijpen? Desondanks haar schandelijk gedrag. Hij verheeft haar. En wat ze hem, voor wat ze hem en de kinderen heeft aangedaan. Hosea's liefde, broers en zussen, voor zijn vrouw is een menselijke weerspiegeling van Gods liefde voor ons. Homers sobere leven is een portret van de erbarmelijke toestand van een mens zonder God. Dat zijn die twee. Gods grote liefde voor ons en Homer, een somber portret van het leven van een mens zonder God. Zie je dat? Want een mens zonder God kan het ware geluk niet vinden. Je kan het ware geluk niet vinden. Het is een zinloze bestaan, zegt Petrus, als je God niet kent. Een mens zonder God is op den dood. Hij is een verdwaald schaap. En de mensen moeten van God niet weten. Ze gedragen zich tegenover God als, ja, ze gedragen zich schandelijk tegenover God. Ze krijgen alles van God. Alles krijgen ze. Kinderen inclusief. En ze keren hun rug naar God. Maar toch, broeders en zussen, toch, desondanks alles wat wij mensen God aandoen, blijft God roepen tot ons. Zoals Mario ook heeft gebeden. God trekt ons met koorden van liefde. En dat komt ook uit het boek Hosea. God trekt ons met koorden van liefde. Hij wil ons verlossen. Hij wil ons bevrijden. En uiteindelijk heeft God zelf het ervoor over om in zijn zoon naar de wereld te komen. En zich zo te vernederen in zijn zoon. Om zo te sterven. Door het volk dat hij heeft gemaakt. En dat, broers en zussen, zou ook onze harten moeten breken. Als we naar het kruis kijken en zien wat dat Jezus heeft gedaan voor ons. Dat zou onze harten moeten breken. Precies zoals het hart van Homer gebroken werd toen ze zag hoe Hosea zich zo ontfermde over haar. En dat wil ik afsluiten met Romeinen 5:8. Want voor mij is dat een vers die mooi beschrijft in één woord of in één zin, zeg maar, wat de boodschap is van het boek Hosea. Romeinen hoofdstuk 5 vers 8. En daar lezen we. Maar God bewees ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is, toen we nog zondaars waren. Zie je dat? Zelfs al waren we zondaars. Zelfs al waren we zijn vijanden. Zelfs al hebben we zoveel God zo, reputatie door het slijk gesleurd. Toch heeft God ons nog lief, zelf toen we zondaars en vijanden waren. En dat is het. Tot daar.